Hi, mijn naam is Gerben van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly, de podcast voor de professionele belegger, waarin we doorpraten over het meest gelezen dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week aandelencategorieën met ETF in de naam die niet per se ETF's zijn. En in hoeverre is AI nu een hype? Over die vraag bogen de beleggingsexperts zich in België. Maar we beginnen met, ja, een beleggingszekerheidje, zou ik zeggen. Kijk, zekerheden in beleggen zijn natuurlijk bijna niet. Hè? Niemand kan koersen met 100% zekerheid voorspellen of weten wie de winnaars van morgen zijn. Maar wat toch als een paal boven water staat, bij mijn weten, is hoe langer je horizon, oftewel hoe jonger je bent, des te meer risico je kunt, beter gezegd misschien wel, moet nemen. Maar dat is onzin, zegt Tjitske Hulshof, pensioenexpert, ALM-expert, econometrist. Die heeft dat onderzocht en die zegt dat is helemaal niet waar. Die vliegen gaat niet op, Tjitske. Klopt het wat ik zeg? Is dat inderdaad onzin?
Het gaat in ieder geval niet per definitie op. In de eerste plaats, lange termijn beleggen heeft heel veel voordelen. Ja. Het geeft je de mogelijkheid om bepaalde crashes in de markt of correcties in de markt uit te zetten. Het geeft je de mogelijkheid om te profiteren van de lange termijn economische groei. Het vermindert je afhankelijkheid van het startpunt. Maar het is niet zo dat lange termijn beleggen of lange termijn risicovol beleggen per definitie een hoger rendement geeft dan het alternatief van minder lang beleggen of het geld op een cashrekening zetten. Wil niet zeggen dat het wel zo is of wil niet zeggen dat het niet zo is. Het is wel zo dat we het niet kunnen aantonen, althans niet statistisch kunnen aantonen. Ja. En dat is wat er vaak wel gebeurt in de industrie, waarbij we kijken naar lange termijn statistische modellen waar op basis van het verleden wordt geprojecteerd naar de toekomst toe.
Ja.
Alleen als we kijken naar wat hebben we nou eigenlijk voor historie en welke dataset hebben we beschikbaar, dan is eigenlijk de langste dataset die we van enige kwaliteit hebben, is de Dow Jones Index, die terug gaat tot 1879. Van 1879 tot nu. Dat zijn maar relatief weinig aantal jaren. Zeker niet als je daar blokjes van zeg maar 20 of 25 jaar uittrekt. En die met elkaar gaat kijken, dan hou je maar 6, 7 of misschien 8 observaties over. En een statistische uitspraak doen op basis van 8 observaties, dat kan niet. Ja. Dat werkt niet.
Terwijl het is toch echt wel gemeengoed, toch? Ik bedoel, er zijn een paar vuistregels bij mijn weten, namelijk risico en rendement gaan hand in hand. Op lange termijn doen aandelen het altijd beter. En heb je nog een lange horizon, dan kan je heel veel risico's nemen, omdat je ook de tijd hebt om tegenvallers weer goed te maken. Klopt dat dan nog, wat ik nu zeg?
Wat ik zeg, lange termijn beleggen heeft heel veel voordelen. Het heeft inderdaad de mogelijkheid om bepaalde correcties op te vangen. En bepaalde zaken uit te zitten.
Ja.
Het is niet zo dat we die zekerheid hebben omdat het in het verleden zo gebeurd is.
Ja.
En dat is een wijsheid die we natuurlijk al jarenlang hebben.
Ja.
En die een bepaalde impact heeft als je ook kijkt naar hoe gaan we dit soort modellen gebruiken, hoe gaan we ons beleid hierop instellen. Mm-hmm. En dat is denk ik de achtergrond van überhaupt deze discussie aanzwengelen.
Ja.
En die zit denk ik op een tweetal punten. En die haken met name in op het nieuwe pensioenakkoord in Nederland. En waar we overgaan naar een systeem met individuele pensioenpotten.
Ja, waar pensioenpotten inderdaad, want jij bent een pensioenexpert. We krijgen dat nieuwe pensioenstelsel. Daarbij krijgen pensioengerechtigden ook meer zelfbeschikking volgens mij. Hè? Dus dan is het met name van belang, denk ik dan, dat we met z'n allen ons goed realiseren welke risico's we lopen. En daar gaat het dus over, toch? Of niet? Want welke les moeten we hieruit trekken?
Er zijn er denk ik twee die relevant zijn. Het eerste gaat over de opzet van het totale beleid. En het tweede gaat over het identificeren van bepaalde doelgroepen. Het zijn allebei een tikje complex, dus waarvoor vooraf al excuses. Als we kijken naar die eerste, dan zien we dat we in het nieuwe pensioenakkoord bepaalde regels invoeren. Bepaalde regels om rendementen op de een of de andere manier met elkaar te gaan verdelen. En nadrukkelijk ook met elkaar. Ja, dus er komen individuele pensioenpotten, maar in bepaalde varianten van het pensioenakkoord zijn er ook regels, methodes om vormen van de rendement van de ene naar de andere deelnemer of deelnemersgroep te schuiven. Wat veel genoemd wordt is, en dan wordt het meteen technisch hoor, het opheffen van de leenrestrictie. Dat is een methode om jongeren meer dan 100% van het rendement te geven. En iemand, een andere groep, in dit geval ouderen, zullen daar dus minder dan 100% van het rendement krijgen. Nou, dat is in zichzelf een idee dat je goed of slecht kan vinden. En dat maakt mij niet zo heel veel uit. Het belangrijkste wel is dat je terugkijkt naar de discussie over wat betekent dat nou voor het lange termijn rendement. Op het moment dat je veronderstelt dat op lange termijn het aandelenrendement of de aandelenrisicopremie altijd wel rendement oplevert en altijd positief uitpakt, dan zou je zien dat dit soort beleidsregels, dit soort toedeelregels ook altijd heel erg positief voor alles en iedereen gaan uitpakken. Mm-hmm. Alleen die zekerheid hebben we dus niet.
Nee, dus plat gezegd, is het gevaar dat we onszelf dan rijk rekenen?
Precies. Het gevaar bestaat inderdaad dat je dan beleidsregels opstelt en verantwoordt op basis van te positieve of te positief ingeschatte modelmatige insteken. Ja. Die mogelijkerwijs een andere uitkomst geeft dan wanneer je het op een andere manier had ingestoken.
Precies, en dan met als risico, dan neem ik aan dat we over bij wijze van spreken 20, 30, 40 jaar of wanneer dan ook een keer erachter komen van we dachten dat we een goed gevulde pensioenpot hadden, maar dat blijkt dus niet zo te zijn, want die aanname die we hadden dat we op lange termijn een flink rendement zouden halen, die vlieger is niet opgegaan. En dan zijn de rapen gaar.
En dan hebben we weer hetzelfde probleem dat we al hadden natuurlijk, waarom we überhaupt naar dit systeem zijn overgegaan.
Precies. Ik ben benieuwd, hoe moet het dan wel nadrukkelijk? En daar praat ik graag straks met je over door. We gaan even door met het in vraag stellen van dingen die tot voor kort nog zeker waren in mijn beleving. Namelijk, als iets een ETF heet, dat het dan ook een ETF is. Maar dat blijkt genuanceerder te liggen, is Remmel Frenke achtergekomen. Remmel, onze man in Luxemburg doorgaans, waar ben je achtergekomen?
Nou, we hebben vorige week gesproken over de concurrentie tussen Ierland en Luxemburg op het gebied van Exchange Traded Funds, de ETF. Dan blijkt Luxemburg de tweede viool te spelen met een marktaandeel in Europa van een 20-30%. Ierland is echt de grote partij met 75-80%. En wat blijkt dus als je met mensen gaat praten, we komen erachter dat er verschillende interpretaties zijn van een belangrijke regel voor wat betreft de naamgeving van ETF's. Mm-hmm. De manier waarop Ierland het doet is anders dan de manier waarop Luxemburg het doet. Okay. En dat kan voor verwarring leiden in de markt.
Ja, precies, want het zijn regels die door de Europese autoriteiten zijn uitgevaardigd, zal ik maar zeggen. En de interpretatie in Luxemburg is dus anders dan die in Ierland. Wat is het verschil?
Nou, het verschil is dat een ETF wordt gevraagd door de Europese regels om de benaming UCITS ETF in de naam van het fonds te zetten. Mm-hmm. Nou, in Luxemburg wordt gezegd van je mag het in de naam van het fonds zetten, maar je mag het ook in de share class, de aandelenklasse zetten van een soort subfonds wat onder de ETF hangt. En dat is waar het complex wordt, want niet al die subfondsen zijn per se ook ETF's. Hmm. In Ierland zegt de regelgeving, nee, wij voeren de Europese regel gewoon keihard uit. Het moet in de naam zitten, in de bovenste laag van de fondsen. Dus de vlag die boven al die subfondsen hangt, al die share classes, daar moet de naam ETF in zitten. Hmm. Dat zijn veranderingen die ook leiden tot een aantal nieuwe producten. In Luxemburg wordt die wet wat flexibeler toegepast. En daar wordt gezegd, ja, het mag een ETF zijn, maar het mag ook een mutual fund zijn, een beleggingsfonds. En dan mag dan een share class zijn die dan een ETF is.
Oké.
Okay. Dus je begrijpt het natuurlijk al. Het is verwarrend.
Het is verwarrend inderdaad. Ja, en wie is er dan, zeg maar, ja, dat is natuurlijk discutabel, wie het bij het rechte eind heeft. Maar wat ik een beetje dacht te begrijpen is dat de Ieren grote stappen snel thuis. We noemen het gewoon het hoofd. De hoofdentiteit, zeg maar, is een UCITS ETF. Omdat daaronder dan allerlei actively managed dingen hangen die niet helemaal strikt genomen een ETF zijn. Ach, we scheren het allemaal overeen kam. Terwijl ze in Luxemburg nauwkeuriger zijn in hun benaming. Dat was wat ik ervan begreep. Klopt dat dan, mijn interpretatie?
Ja, zo zou je het kunnen stellen. Ja. Ik ben gaan rondbellen en ik heb met een tiental mensen gesproken. En de helft van de mensen heeft het ene interpretatie en de andere helft heeft de andere interpretatie. Waar het ook mee te maken heeft, is dat Luxemburg, ja, dat steekt natuurlijk dat Ierland zo'n groot marktaandeel heeft. Dat heeft alles te maken met de belastingverdrag wat de Ieren hebben met de Amerikanen. Mm-hmm. 15% minder dividendbelasting op de ETF's voor Amerikaanse beleggers is natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar daardoor heeft Ierland zo'n grote marktpositie. Luxemburg wil natuurlijk een stukje van die markt terugkrijgen. En wat je ziet in Luxemburg is veel interesse in een nieuw soort product, de actief gemanagde ETF's. Dat zijn wat complexere ETF's, waarvoor je ook hogere kosten mag berekenen als je die fondsen in de markt zet. En dat is in een markt die zo kostengevoelig is als ETF's, is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Mm-hmm. Ook zie je dat Luxemburg een beetje duurder is dan de Ierse fondsen. Dus Luxemburg probeert die kosten een beetje wat meer te rechtvaardigen. En dat kunnen ze wat doen met wat complexere producten. Ja. Nou, door deze manier van de producten te benamen, door uit te gaan van de share classes, kunnen ze wat complexere ETF's in de markt gaan zetten en daarmee ook de hogere kosten enigszins rechtvaardigen. Dus dat lijkt erop dat het een spel is wat gespeeld wordt in de markt, waar marktpartijen die veel in Luxemburg zitten graag gaan meedoen, waar Ierland een andere koers vaart en waar het net een resultaat voor de belegger is van, ja, wat koop ik nu eigenlijk?
Ja, precies.
Het punt is wel, als je zo'n actief gemanaged ETF gaat kopen, dat ga je als particulier belegger, ja, dan moet je echt wel weten waar je aan begint. Maar ook voor professionele beleggers zijn deze producten, zo blijkt uit enquêtes in de markt, toch wel steeds interessanter aan het worden.
Ja, maar kijk, je wil in ieder geval voorkomen dat je als belegger een knol koopt, terwijl je denkt een citroen te kopen of vice versa. Ik weet eigenlijk, dat moet je niet willen, denk ik. Nou goed, je moet weten waar je aan toe bent. Je wil weten welke risico's je neemt en het moet transparant zijn. Maar daar zit dus nu een probleem. Ik bedoel, wat is de les die we hieruit moeten trekken als belegger zijnde? Waar moet je dus op letten of wat moet je in de gaten houden? Wat is jouw...
Ja, dat je moet natuurlijk toch wel heel goed weten wat je koopt. Een eenvoudige ETF die een index helemaal correct reflecteert. Daar is niet veel mis mee. Maar als je naar de complexere producten gaat kijken, dan moet je toch wel gaan opletten van, is er een ETF die het beter doet in een dalende markt? Is er een ETF die het beter doet in een stijgende markt? Je moet wel weten wat past binnen jouw portfolio. Dus dan moet je natuurlijk erg voorzichtig zijn.
Ja, precies. Want anders loop je misschien risico's waarvan je niet bewust bent dat je ze loopt, bijvoorbeeld.
Precies.
Juist. Check. Meer hierover lees je op investmentofficer.lu. Dankjewel, Raymond Frenker. Een ander fenomeen wat we goed in de gaten moeten houden is AI. Niet dat je eromheen kan, want iedereen en zijn moeder afficheert zich ermee op LinkedIn. De blockchain, Bitcoin en de metaverse zijn nog niet eens de hoek om. Of iedereen loopt te dwepen met AI. Maar ja, tegelijkertijd, ja, wat moeten we ermee? Is het een bedreiging of een kans? Die vraag stond centraal in België bij de Investment Officer Portfolio Day. Waar collega Jurgen Vlijmans in gesprek ging met de top van beleggingsland in België om zich over deze vraag te buigen. Jurgen, ja, wat was de afdronk van het gesprek? Hoe wordt daar door de beleggingscollega's in België tegen aangekeken?
Artificial intelligence is een thema dat natuurlijk de afgelopen weken en maanden heel sterk in opmars is gekomen. Het is allemaal een beetje begonnen met die opmars van ChatGPT.
Ja.
Chatbots en dergelijke meer. En de echte versnelling is er gekomen met echt fantastische resultaten van NVIDIA. En dat de chips maakt om die artificial intelligence te kunnen mogelijk maken en voor te stellen. Mm-hmm. Dan is er een echte boom gekomen. Dat heeft geleid tot een heel sterke prestatie van technologieaandelen. Als je kijkt naar de Nasdaq, die staat year to date ongeveer 30% in de plus. Maar als je dan gaat inzoomen, dan zie je eigenlijk dat het grote deel van die prestaties van die Nasdaq gedragen wordt door een beperkt kransje aandelen, de Magnificent Seven, zoals het ook in het debat werd genoemd. Mm-hmm. En niet toevallig zijn die Magnificent Seven allemaal aandelen die van dichtbij of van veraf te maken hebben met artificial intelligence.
Ja, een grote vraag, want ik moet zeggen, dat had ik ook met crypto, met blockchain. Er zijn mensen die als het dan daarover gaat, dan meteen opspringen en dat omarmen en meteen kansen zien. Ik ben het tegenovergestelde. Ik krijg ook altijd ongelooflijke jeuk als iedereen het er ineens over gaat hebben. Maar goed, is die jeuk van mij terecht? Of heb je echt iets te pakken wat echt heel waardevol gaat worden de komende tijd?
Nee, ik denk dat jouw jeuk niet echt terecht is. Of als we mogen kijken naar de uitlatingen van onze panelleden. Mm-hmm. Want dan zien we toch dat dat we niet echt kunnen spreken van een hype, hè, of van een opgeklopte fenomeen, maar wel van een onderbouwde trend.
Ja.
En this time is different zijn natuurlijk heel dure woorden, maar je hebt in de voorbije 3, 4, 5 golven van artificial intelligence, hè, die al sinds de jaren 50, 60 meegaat, nooit de rekenkracht gehad, nooit de visuele grafische kracht die we vandaag hebben.
Mm-hmm.
Dus vandaag is het for real, zoals we zeggen.
Ja.
En onze panelleden waren het wel eens dat waarderingen nog altijd redelijk zijn. Ze zijn hoog, maar nog altijd redelijk. Maar dat is onvoldoende om van een echte hype te kunnen spreken. Daar zijn er zeker niet genoeg signalen voor. Je zegt ook dat iedereen erop springt, maar als je dan in detail gaat kijken naar de flows, dan zien we dat retailbeleggers, en dus de kleinere beleggers die meestal op het einde inspringen,
mm-hmm.
dat die helemaal nog niet echt op de kar zijn gesprongen.
Ah, okay.
Dus om van een echte hype of van een bubbel te gaan spreken, genre 1999, 2000, dat is wel een brug te ver op dit moment.
Ah, okay. Dus als je dat dan bij elkaar optelt, hè, de koers-winstverhoudingen zijn nog niet zo extreem als in die bubbel. Retail is nog niet opgesprongen. De technologie heeft echt wel tractie, zal ik maar zeggen. Het is niet zoals bij blockchain, in mijn woorden, dat het dat er niet echt nog een echte goede use case was. Dat is er in dit geval wel. Zijn de tekenen toch gunstig. Dan moet je er dus eigenlijk wel wat mee gaan doen, zou ik dan zeggen. Was dat ook de afdronk dus inderdaad van het panel?
Ja, je moet ermee iets gaan doen, maar zoals elk thema moet je dat ook kritisch bekijken en qua asset allocation perspectief op een intelligente manier in een portefeuille gaan opnemen. Dat was ook wel de afdronk van het debat. Natuurlijk zijn er ook een aantal, laten we zeggen, concentraties. Hè. Als je gaat kijken, het merendeel van die bedrijven is momenteel aanwezig in de Verenigde Staten.
Ja.
En dan vooral in de technologie-sector. En China wordt helemaal achterwege gelaten in dit verhaal. Hè. Het speelt nauwelijks een rol op het vlak van AI. Online is er ook heel weinig in het Chinees te vinden over artificial intelligence. Dus dat zijn allemaal tekenen aan de wand dat de Verenigde Staten opnieuw het laken aan zich zullen toetrekken en echte voortrekkers zullen zijn in dit segment.
Oké, wat is de weging van de Magnificent Seven in de portefeuille van de heer J. Vluijmans?
Ik heb ook natuurlijk, als je het mij vraagt, trackers op de Nasdaq en op andere indexen waar die Magnificent Seven in geconcentreerd zijn. Ik heb er geen individuele posities in, als je me dat wil vragen. Maar natuurlijk, onrechtstreeks, via die ETF-indexbelevingen ben ik daar natuurlijk wel in.
Ja, precies, goed gebalanceerd, goed gewogen. Ook met het oog op de risico's die je loopt in de horizon. Daar ga ik het weer over hebben met de econometrist. Nee, goed, hartelijk dank. Fijn, Jurgen. Dank je wel voor deze toelichting. Eerder deze podcast sprak ik met Tjitscher Hulshoff, econometrist, pensioenexpert, ALM-specialist, nou, die betoogt dat de aanname dat we op lange termijn meer risico kunnen nemen als je belegt. Want op lange termijn is risicovol beleggen altijd rendabeler dan niet risicovol beleggen. Ja, die aanname klopt niet, zegt hij. Statistisch gezien te weinig data om dat met zekerheid te kunnen zeggen. Het gevaar is dat we ons nu dus rijk rekenen, zeker te veel risico nemen. En met het oog op het nieuwe pensioenstelsel bijvoorbeeld is dat een zorgelijke zaak. Tjitscher, ja, we hebben nu helder wat niet klopt of waar we potentieel mis zitten. Hoe moet het dan wel? Hoe gaan we dan wel zorgvuldig en onszelf niet rijk rekenend voorwaarts?
Ja, dat is de grote hamvraag natuurlijk. We zitten altijd met onzekerheid en we weten niet wat de toekomst brengt. En het kan natuurlijk nog steeds zo zijn dat de aanname dat op lange termijn risicovol beleggen meer rendement oplevert, dat het nog steeds een realistische en goede aanname is. Sterker nog, dat zou ik zeker ondersteunen.
Ja.
Grote complexiteit zit inderdaad in hoe gebruik je dit soort aannames in het zetten van je beleid.
Mm-hmm.
Nou, eerder zeiden we al, in het opzetten van de toedeelregels is het van belang om goed rekenschap te geven van die aannames en het gebruik van de modellen om te zorgen dat je niet rijk rekent.
Ja.
Tweede aspect is nog een stukje complexer, omdat we straks in het nieuwe pensioenakkoord overgaan naar individuele pensioenpotten. Dus iedereen krijgt zijn eigen economische pot met geld. Betekent ook dat je voor iedere individu op een andere manier kan eraan beleggen. Dus we hebben niet meer één grote pot met geld waar uiteindelijk via een definitie van een percentage keer je salaris uiteindelijk je pensioenaanspraak krijgt. Iedereen heeft een eigen pensioenpot. Dat betekent dus dat je voor een individuele pensioenpot gaat beleggen. Traditioneel gebruiken we dan het begrip life cycle. Life cycle is een wat technische term, maar die houdt eigenlijk in dat jongeren meer risico nemen dan ouderen. Dus je begint op je jonge leeftijd, zeg 43,
ja.
Dan ben je nog heel jong. En dan beleg je 100% in aandelen en op het moment dat je richting pensioendatum gaat, beleg je nog maar 20% in aandelen en op het moment dat je 88 bent nog maar een handvol procent.
Ja.
Nou, die theorie geldt. En dan komt die toch weer terug. Hè? Jongeren hebben een langere horizon en kunnen dus meer rendement nemen. Alleen als je kijkt naar de precieze theorie waarom dat zo is, is dat niet de horizon, maar is dat eigenlijk de verhouding tussen hoeveel mensen in daadwerkelijk geld hebben en wat het toekomstig verdienvermogen van iemand is.
Hmm.
Hè, dus mensen die jong zijn hebben eigenlijk geen geld.
Uh-huh.
Maar we hebben nog een lange horizon tegemoet en gaan nog heel veel geld verdienen in de toekomst. En hebben daardoor veel meer menselijk kapitaal, heet het. Mm-hmm. Het is die verhouding tussen menselijk en werkelijk kapitaal die bepaalt hoeveel risicovol iemand zou kunnen beleggen.
Yeah.
Alleen dat toekomstige verdienvermogen, dat is voor alles en iedereen anders. En vroeger toen deze theorie, en die stamt uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
Ja.
Had iedereen een cao en een voorspelbaar carrièrepatroon? Werkte je 40 jaar in dezelfde sector en ging je elk jaar met een stapje omhoog?
Ja.
Tegenwoordig is dat niet meer zo. Tegenwoordig werk je een paar jaar voor een baas, dan ga je ZZP worden. Dan ga je weer in een andere sector aan de gang. Dus het carrièrepatroon ziet er heel erg anders uit.
Ja, precies. Want ik vat het even samen. Je zegt, je moet dus ook kijken naar het verdienvermogen van een individu. Jonge mensen gaan nog heel veel verdienen. Maar vroeger was dat een soort van voorspelbaar. En ook dat je steeds meer ging verdienen met 40 jaar lang bij dezelfde baas. Met elk jaar een paar procent erbij. Maar tegenwoordig is dat anders. Het is volatieler geworden. Begrijp ik. En daar moet je dus rekening mee houden in je beleggingsbeleid.
Klopt, hè. Dus eigenlijk als je dit weer terugtrekt naar een financieel instrument, lijkt het erop dat vroeger je menselijk of je toekomstig verdienvermogen, dat leek veel meer op een obligatie met voorspelbare couponnetjes.
Ja.
Tegenwoordig lijkt het veel meer op een aandeel. Mm-hmm. Want je hebt er veel meer onzekerheid op en de waarde van een vast contract is ook steeds minder.
Ja.
Met andere woorden, dat menselijk kapitaal lijkt voor sommige mensen steeds meer op een aandeel. En dat betekent ook, als je kijkt naar hoe ga je dan beleggen voor iemand in zo'n life cycle theorie, ligt het dus heel erg aan hoe ziet jouw menselijk kapitaal eruit, hoe risicovol jij gaat beleggen.
Ja.
Dus de traditionele aanname, als je jong bent heb je een langere horizon en dus mag je risicovoller beleggen, is niet per definitie voor alles en iedereen hetzelfde. Dus te veel afhankelijkheid van dit adagium betekent eigenlijk dat je niet voor iedereen optimaal belegt.
Okay. Hmm. Maar zou je dan zeggen, bijvoorbeeld voor Piet, die wiens carrière er nog uitziet als een oude obligatie met vaste diensten, langjarig dienstverband en zo, dan kan je misschien wat meer risico nemen. Maar Klaas of Jeannette, laten we het een beetje divers houden, die een heel volatiel pad heeft, zal ik maar zeggen, dan moet je dus, Is te veel risico, of moet je minder risico nemen? Zou je bescheidener of behoudender moeten zijn? Is dat dan een soort vuistregel die je op geld doet?
Ja, precies dat.
Oké, okay. Check.
En dat hoeft niet eens op persoonsniveau, maar het kan ook op groepsniveau. Hè. Mensen in een bepaalde cao-klasse of buiten cao of een bepaald sector enzovoort.
Ja, want ik bedoel, we hebben het nu over pensioenstelsel, maar dit geldt natuurlijk eigenlijk voor iedereen die zich beleggingsadviseur noemt. Die moet hier zich rekenschap van geven, denk ik. Heb je het idee dat het in de sector, dat deze, laten we zeggen, nieuwe vuistregel, dat die algemeen goed is? Of is er nog wat zendingswerk te verrichten voordat we weer van degelijk beleggingsadvies kunnen spreken?
Ik denk dat dit met name in de pensioensector nog een vrij onbekend gebeurtenis is. Maar in de bankaire wereld is dit een stuk bekender.
Okay.
Ook als je kijkt naar de wet en regelgeving, die linkt hier ook steeds nadrukkelijker naar.
Mm-hmm.
In de pensioensector is dit nog, zeker in de bestaande pensioenfondssector, is het nog relatief onbekend.
Juist. Nou, daar is dan bij deze, laat ik bescheiden blijven, een tikje verandering ingekomen met het feit dat je dit zowel op investmentofficer.nl als in deze podcast bij deze hebt toegelicht. Ik dank je wel, Tjitske Hulshoff. Tot zover deze EO Weekly. Hou sowieso natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.